Broeders en zusters, jongens en meisjes, luisteraars thuis via internet, hartelijk welkom in deze dienst. De kerkraad is blij u te vertellen dat we op 5 april in de middagdienst openbare geloofsbelijdenis hopen mee te maken. Vanuit Noord 5 Kees van Alten, Christa van Eck uit Kampen, José Lagerwij uit Noord 5, Niels Zoeteman uit Noord 4... En die komt daarmee over vanuit de gereformeerde gemeente in Hendrik Ido Ambacht. En dan Jan-Pieter Boersma uit Noord 1, Marloes Snelleman. Zij komt over vanuit de PKN gemeente in Duiven. En Kevin Brinks uit Noord 6, Emily ten Heuw uit Noord 1, Roy Foekens uit Noord 7, Jos Pekke uit Noord 4 en Michiel Haviga uit Zuid 1. Verder is er vanmorgen kinderbijbelklas voor de groepen 3 en 4. En dat wordt wel weer op de gebruikelijke manier aangegeven. Vanmiddag komen de schatgravers bij elkaar. Dan gaan we op Goede Vrijdagavond samen, zo de Heer wil, het Heilige Avondmaal vieren. En verder wordt u herinnerd aan de gemeenteavond van morgenavond hier in de Koepelkerk. Voor meer informatie zie het rondom de kerkraad van het mededelingblad de vorige week. En ook op de toelichting op de preek onder de koepel. De collecte is bestemd voor evangelisatie Venlo. Ja, en er is niemand geboren en niemand binnengekomen deze week. Dat is ook iets om eens te vertellen. Vanmorgen gaat dominee De Haan voor en vanmiddag dominee Hutten. En de kerkraad wenst u allemaal een gezegende dienst.
Zo, het is ons allemaal gelukt om eraan te denken dat de zomertijd is ingegaan. Prettig dat het weer zover is, hoewel als je 's morgens vroeg op moet is het weer wat minder prettig voorlopig. Maar in elk geval geeft het aan dat we weer verder opschuiven in de seizoenen. Dat de Heer dus ook trouw blijft aan zijn belofte dat zolang de aarde bestaat die afwisseling van de seizoenen er ook zal zijn en zal blijven. Laten we deze eredienst van morgen beginnen met elkaar staande te zingen gezang 158. Daar beginnen we mee, gezang 158. Ja, ik had aangegeven dat de pianist dat zou doen. Dan moet hij er wel zijn natuurlijk. Ja. Wacht even op een boekje. Goed. Vast even vertellen waar het vanmorgen over gaat. Afgelopen maandag lazen we op de kerkraad een gedeelte dat thuis hoort in de 40 dagen tijd uit Johannes 2, tempelreiniging. En toen werd er iets verder gelezen, daar kwamen twee versen in voor over geloof, of eigenlijk ongeloof van mensen. Dat stukje daar had ik zoiets bij van, daar heb ik eigenlijk altijd overheen gelezen. Dus ik heb me daar afgelopen week maar eens even op gestort. En zo is het gekomen dat we vanmorgen ons bezig gaan houden met gedeelte uit Johannes. Precies te zijn Johannes 2 vers 23 tot 25. Waar staat dat Jezus de mensen kent. En dat hij ook het geloof van mensen kent. En daarbij noteert dat hij de mensen dan niet vertrouwt.
Thank you.
Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer die groet u als volgt: genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We zingen nu uit Psalm 95 de versen 1 en 2. Laten we luisteren naar en delen in de belijdenis van onze schuld. Deze woorden: voor u belijden wij, almachtige God. Voor heel uw kerk en voor elkaar dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en daden. In het kwaad dat wij gedaan hebben en in het goede dat we hebben nagelaten, jegens u en jegens elkaar. Ontferm u over ons, vergeef ons onze zonden, en geef dat wij u mogen dienen. Vernieuw daartoe ons leven, door Christus onze Heer. Laten we met elkaar nu de genade bezingen met lied 305.
Thank you.
Trouwe Vader in de hemel, we willen nu eerst bij u komen in ons gebed en u groot maken en eren, omdat u de schepper van hemel en aarde bent. En u hebt ook ons geschapen, u bent een levende Heer die omkijkt naar zijn kinderen. U draagt elke dag zorg voor ons. Elke dag mogen wij uw liefde en genade ontvangen. En daarom willen we uw grote naam niet alleen loven en prijzen met ons zingen, maar ook in ons gebed. Dank u wel, Vader, dat u zo van ons houdt. We mogen beseffen hoe rijk u wilt zijn voor ons, dat wij in die rijkdom mogen delen van u. Als we horen hoe uw Zoon mensen oproept tot geloof. En dat zullen we vanmorgen ook horen. En wij bidden u, geef dat we daar ons ook door verrijkt weten. Wij willen daarom in ons gebed ook aan u vragen of u bij ons wilt zijn als we gaan lezen uit uw woord. Schenk uw geest, zodat we met zijn kracht uw woord mogen lezen en zodat het ook voor iedereen begrijpelijk wordt wat er in de Bijbel geschreven staat. En niet alleen maar begrijpelijk met ons verstand, maar vooral ook met ons hart. Vader in de hemel, we vragen u om de verlichting van uw geest en bidden u om veel verwachting, om van u te mogen ontvangen alles wat we nodig hebben. Heer in de hemel, we bidden u ook voor de kinderbijbelklas die zo dadelijk gaat beginnen. Wilt u de kinderen bewaren, geven dat ze een goede en fijne tijd met elkaar mogen hebben. Ook als zij het gaan hebben over het lijden van de Heer Jezus. Wilt u de leiders sterken en daarbij helpen. En geven dat ze door woord en daad en door enthousiasme iets mogen overdragen op de kinderen van liefde voor u. En we mogen dit alles aan u vragen, omdat u een genadig God bent. We bidden dit in de naam van onze Verlosser, Jezus Christus. Amen. Hij kwam bij ons heel gewoon. Dat lied gaan we zingen en daarna mogen de kinderen van groep 3 en 4 naar de kinderbijbelklas.
Thank you.
kinderen van de Bijbelklas die gaan bezig vanmorgen met Johannes 12, waar Jezus op een gegeven moment zegt: nu ben ik doodsbang. Het gaat dan in de kinderbijbelklas over een donkere tunnel. Aan het einde daarvan straalt het licht. Johannes 12 klinkt de stem van de Vader over het tonen van Jezus' grootheid. Daar gaan wij het ook over hebben vanmorgen, maar dan vanuit Johannes 2. En wij beginnen de schriftlezing bij Johannes 2, vers 18. En lezen tot en met 3, vers 3. Het gedeelte uit Johannes 2 hoorde thuis in de lezingen tijdens de lijdenstijd. En dat snap je ook wel als je daar gaat lezen. Jezus heeft in Jeruzalem de tempel gereinigd. En de mensen verweten dat ze een markt maakten van het huis van zijn vader. Maar dan komen de Joden in actie. En die vragen aan Jezus: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. En niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei: waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Tot zover de lezing van vanmorgen. We zingen nu gezang 103, vers 4, 5 en 6.
Thank you.
preek zingen we gezang 141 vers 2 en vers 3. De preek gaat over dit gedeelte met als uitgangspunt vers 23 tot 25. Verzen die bij mij dus wat bleven haken omdat je daar heel snel overheen kijkt. En die tempelreiniging, ja, dat heeft iets spectaculairs. En het gesprek met Nicodemus is heel bekend. Maar ja, dit staat ertussen. Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. En niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat. Broeders en zusters, Johannes ligt op koers. Want meteen in hoofdstuk 1 van zijn evangelie noteerde hij wie Jezus ontvangen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. En na het wonder in Kana, begin van hoofdstuk 2, lees je, Jezus toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. En in het gedeelte van vanmorgen hebben we vers 22 ook gelezen. Ook weer over de leerlingen die de schriften geloofden en alles wat Jezus gezegd had. En dat is nou precies Johannes' bedoeling. Hij noteert dat tegen het eind van zijn evangelie. Dit is opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Johannes ligt op koers en hij is op stoom. En dan lees je dit. Precies het tegenovergestelde. Wat Johannes hier zegt is dat Jezus weet wat in ieders hart leeft, zodat hij kan zien of iemand gelooft op een manier die niet echt gelovig is. Dat kan dus. Dat je gelooft op een manier die niet echt gelovig is. Waardoor je geen kind van God wordt. Waardoor je niet de grootheid van Jezus erkent. Bij deze tekst moeten we dus over twee dingen hebben. Over de grootheid van Jezus en over het geloof, dan wel ongeloof, van mensen. Waar zit de grootheid, waar zit de glorie van Jezus in deze tekst? Dat zit in drie statements. In de eerste plaats heel algemeen. Hij kende hen allemaal. En dat wordt dan toegepast op ieders privébestaan. Hij kent de mens van binnen. Weet wat er in hem omgaat. En het gevolg daarvan, niemand hoefde hem daar iets over te vertellen. Dus Jezus kent iedereen en hij weet alles over iedereen. Zoals hij op een gegeven moment zegt tegen zijn leerlingen in Johannes 6, sommigen van jullie geloven niet. Want hij wist vanaf het begin wie er niet geloofde. En wie hem zou uitleven. Hij kende ook Judas' hart en werd niet verrast door zijn verraad. Maar laat dat nou eens even echt binnenkomen. Door wat conclusies hieruit helder te krijgen voor jezelf. Wat betekent dit? Dit betekent toch dat geheimen in je leven nooit complete geheimen zijn. Misschien heb je iets wel voor iedereen altijd toch verborgen kunnen houden. Maar niet voor Jezus. Degene die er het meest toe doet, kent jou ook het meest. Zijn oordeel over jou is het allerbelangrijkst. En hij weet en kent alles over jou. Je bent helemaal een open boek. In een relatie is dat belangrijk. Dat je niks voor elkaar te verbergen hebt. En dan nog. Hè? En dan nog. Dan nog ben je nog altijd alleen met je eigen gedachten bijvoorbeeld. Of met iets wat je doet terwijl er niemand in de buurt is. Je kunt mensen recht in het gezicht kijken en je beseft dat ze niet alles van je weten. Maar kijkt Jezus je aan, dan kijkt hij dwars door je heen. Niemand anders komt zo dichtbij. Als je de kennis van je man of je vrouw of van je beste vriend over jou zou moeten vergelijken met de kennis van Jezus over jou. Nou, dan zou je iets moeten vergelijken als de allereerste rekenles die je ooit kreeg. Met hogere wiskunde of kwantummechanica. Daar snap ik ook niks van. Jezus kent je door en door. En nou de vraag, is dat voor jou nou verbijsterend of bewonderenswaardig? Of anders gezegd, is dit beangstigend of is dit bevrijdend? Dat maakt wel even verschil. Als het beangstigend is, ja, daar word je er bang van. En dan wil je ervoor weglopen. Dan moet je er niet aan denken dat. Maar als het bewonderenswaardig is, ja, dan put je er moed en hoop en troost uit. Want Jezus neemt jouw leven over. Jouw leven, wat hij door en door kent. Jouw leven, dat neemt hij over. Dat neemt hij voor zijn rekening. En jij wordt een vrij mens. Bevrijdend. Dan denk er maar eens over na. Voor het eerst bij je naar boven komt. Als je dit leest en hoort. Een van de dingen die mensen het meest bezighouden zijn. Jezelf leren kennen. En daar zijn ook allerlei cursussen voor. Daar grossieren we in. En waarom denk ik zo? Waarom doe ik zo? Waarom voel ik zo? Waarom ervaar ik zo? Wat zijn nou mijn diepste motieven en hoe is de verhouding met mijn gedachten en gevoelens? Maar er zijn ook veel mensen die zichzelf dat nooit afvragen. Omdat ze bang zijn voor de antwoorden op deze vraag. Het komt te dichtbij. Het wordt te persoonlijk. Dat is beangstigend. Dat kennen ze niet, want dat hebben ze nooit geleerd. Om daarmee om te gaan. Maar als je al bang moet zijn voor jezelf, hoe bang zul je dan niet zijn voor Jezus? Hij kent jou nog veel beter dan jij jezelf kent. Maar zou dat nou de bedoeling zijn van Jezus? Angst, kramp, gevangen raken in jezelf. Hij die jou helemaal doorheeft en precies weet wat er allemaal in jou leeft, hij is bereid jou lief te hebben. Als je hem ontvangt, denk aan Johannes 1, als je hem ontvangt,
Dan is er altijd iemand die van je wil houden, terwijl hij alles van jou weet. Niemand hoeft hem iets over de mens, staat er heel algemeen, iedereen. Niemand hoeft hem iets over de mens te vertellen. Hij weet het zelf. De leerlingen van Jezus die komen een keer zover dat ze zeggen in hoofdstuk 16. Nu begrijpen dat u alles weet. En dat niemand u hoeft te bevragen. Nu geloven we dat u van God gekomen bent. En ze geloven dan de reisroute van Jezus. Uit de hemel gekomen om mensen de liefde van God te leren. Hij die alles gemaakt heeft. En alles weet en kent en vasthoudt en stuurt en leidt. Hij die alles ook over jou weet. Hij is bereid jouw lief te hebben. En is dat niet wat Johannes ook al in Johannes 1 schreef? Jezus is vol van genade en waarheid. Moet je nagaan. Alle waarheid. Ook over jou. En dan vol genade. Hij is bereid jouw lief te hebben. Hij wil wel, maar wil jij ook? En dat is punt 2. We hebben gelezen dat veel mensen tot geloof kwamen. Vers 23. Denk je, Jezus zal wel enthousiast geweest zijn. Maar nee dus. Hij had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. En dat gaat dan door in hoofdstuk 3. Zo was er een fariseer, Nicodemus enzovoorts. Zo was er een fariseer die... Hij wordt dan het voorbeeld van geloof. Ja, dat toch geen echt geloof is. Maar waar zit het dan op vast? Wat zegt Nicodemus? Nicodemus die zegt tegen Jezus: Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Nou, dat is toch mooi gezegd? Nee, zegt Jezus, dat is helemaal niet mooi. Het ontbreekt jou aan iets wat onmisbaar is. Opnieuw geboren worden. Wedergeboorte. Luister goed. Opnieuw geboren worden. Jezus zegt niet, ik weet nog wel iets wat jouw leven zou kunnen verbeteren. Nee, opnieuw geboren worden. Hoezo? Wat is dat dan? Nou, wat Nicodemus tegen Jezus zegt, dat is wat vrome Joden vandaag de dag nog geloven van Jezus. En ook moslims geloven dat over Jezus. Hij komt van God, hij is een bijzondere persoon. God is met hem, wat hij doet. Dat zijn tekenen van Gods kracht in hem. Maar dat is geen geloof dat jou behoudt. En als je daar dan naast legt, waar we mee begonnen vanmorgen, Johannes 1 vers 12, wie Jezus ontvangt en in zijn naam geloven, die heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Opnieuw geboren te worden, maar dan als kind van God. Geloof dat je tot kind van God maakt. Dat is blijkbaar geloof dat Jezus ontvangt. Hoe zit dat? Waarom ontvangen? Nicodemus, met zijn geloof is nog niet wedergeboren. Nog niet opnieuw geboren. Hij zag de tekenen die Jezus deed en hij concludeerde: God moet wel met u zijn. Maar leg daar nou eens naast wat je leest in hoofdstuk 2 vers 23. Mensen kwamen tot geloof omdat ze de wondertekenen zagen die Jezus deed, maar Jezus had geen vertrouwen in hem. En dan maken we nog één stap. We gaan naar vers 18. Daar zeggen de Joden tegen Jezus na de tempelreiniging: en welk teken doet u om te bewijzen dat u dit mag doen? Dat klinkt heel verschillend. Nicodemus of die Joden die Jezus even op het matje roepen. Maar het is het toch niet. Met andere woorden. Want wat zeiden de Joden nou eigenlijk tegen Jezus na die tempelreiniging? U doet een teken. En wij geven u bij goed resultaat een getuigschrift van ons. Geslaagd. Jezus van Nazareth is Messias geworden. Hij is door ons examen heen gekomen, was getekend, schriftgeleerde fariseeën. Maar wat uit de mens geboren is, is menselijk. Dat is nog niet geestelijk. Johannes 3 vers 6. Wat geboren is uit de mens is menselijk. En wat geboren is uit de geest is geestelijk. Dat is het punt. Want Joden die daar bij Jezus komen om te zeggen van: nou, wat voor teken doet u? En dan zullen wij ons diploma daaraan hangen. Ja, dan kijk je ook nog niet door de wondertekenen heen naar de glorie van God en Jezus. Nee, jij blijft nog bij jezelf. Jij vraagt, Jezus draait en jij bepaalt of Jezus dan wel of niet, wat jou betreft, geslaagd is. Nicodemus, u moet wel van God komen. Want alleen als u van God komt, kunt u deze dingen doen. Zeg ik, is mijn mening. Dan blijft het al maar cirkelen om jezelf. Dat is heel wat anders dan ontvangen. Het is jouw beslissing. Het is jouw bijdrage. Vinden dat je ook zelf nog wat moet doen. Dat ligt daar stijf tegenaan. Maar dat is echt raar. Vinden dat je zelf nog wat moet doen. Dat is echt raar als het gaat om geboren worden. Vind je niet? Maar ook als het gaat om opnieuw geboren worden. Als ik u zou vragen van: hoe weet u nou dat u geboren bent? Nou, dan zou je denk ik zoiets zeggen van: nou, hallo, hier ben ik. Ik leef, dus ik ben ook geboren. Ik denk niet dat u zou zeggen van: nou, ik heb een geboortebewijs thuis. Dat is een bewijs dat ik geboren ben. Ik heb een geboortebewijs. Of ik heb wat historisch onderzoek gedaan op het gemeentehuis en daar bleek dat uit dat ik geboren ben. Of ik heb een paar mensen gevonden die kunnen getuigen dat mijn moeder in verwachting was en kort daarna zagen ze mijn moeder met mij in haar armen. Nee, je zou gewoon zeggen: ik weet dat ik geboren ben omdat ik leef, hier ben ik. Maar nou ga ik vragen: hoe weet je dat je opnieuw geboren bent? Hoe weet je dat je opnieuw geboren bent? Zeg je dan ook: ik weet dat ik opnieuw geboren ben omdat ik leef? Want leven, dat is Jezus ontvangen En daarmee genade en hoop en vertrouwen en liefde. Ik ben opnieuw geboren, want ik leef. Ik was zelf, van mijzelf, een geestelijke dode. Maar nu leef ik in God. Ik ken hem, ik hou van hem, ik vertrouw hem, ik hoop op hem, ik volg hem. Het bewijs dat ik opnieuw geboren ben, is mijn leven vandaag met God. Veel mensen geven op de vraag van hoe weet je nou dat je opnieuw geboren bent. Veel mensen geven dan antwoorden als: ik weet dat ik opnieuw geboren ben omdat ik gedaan heb wat je moet doen om opnieuw geboren te worden. Ik heb Jezus gevraagd in mijn hart te komen. Of ik heb Jezus aangenomen. Of ik heb een kaartje in mijn portemonnee. Met een datum en een handtekening van mij erop. Getekend op 1 januari 2009. Waarop staat dat ik Jezus als Heer heb aanvaard. Dat is heel mooi allemaal. Maar dat is het punt niet. Net weer niet. Zoals je bij je geboorte niet kunt zeggen: ik heb mijzelf even goed geboren, zeg. Of ik heb mezelf geboord. Je kunt het in het Nederlands niet eens zeggen. Je wordt geboren. Dat veroorzaakt niet, dat gebeurt met je. Net zo is dat bij God en jouw wedergeboorte. Je wordt opnieuw geboren, dankzij God. En dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Waarom? Omdat heel veel mensen met al hun geloof nog niet weten wat er precies mis is met hen. Die mensen hebben graag regels en wetten, zodat ze aan de gang kunnen. Want ja, je moet toch wel dit en je moet toch wel dat. Stel je voor, zeg, anders is het hek van de dam. Veel mensen zitten net zo in hun geloof als de mensen in Nederland in de kredietcrisis. Overheidsmaatregelen moeten er komen. God moet wel van alles voor ons doen. Maar dan moeten wij vervolgens ook gehoorzaam zijn en precies doen wat de overheid vraagt, want anders wordt het natuurlijk nog niks. Dan blijft het één grote puinhoop. Ja, dan weet je toch nog niet echt wat er mis is met jou en met alle mensen. Jezus zegt in hoofdstuk 3, vers 3: alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Waarom staat dat er nou zo? Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Oftewel, die ziet God echt in zijn grootheid. En die wordt behouden. Jezus heeft het over opnieuw geboren worden. Geen restauratie. Maar complete nieuwbouw. En dat gebeurt door God. Je geboort jezelf niet. Ook niet opnieuw. En daar moeten we oppassen. Want wij zijn met elkaar heel slimme mensen. We zijn altijd geneigd om onszelf het handje boven het hoofd te houden. Als ik zeg opnieuw geboren worden, dat doet God. Dan bedoel ik niet: oh, nou dan wachten we daar toch op. God moet dat doen. Dan zwenken we namelijk precies weer weg bij wat Johannes ons hier duidelijk wil maken. En zitten we tussen de mensen die wel op een of andere manier geloven, maar geen geloof hebben dat behoudt. Dan willen we vast wel applaudisseren voor God en voor Jezus. En verder niks. Nou, verder niks. Daarna wij. Daar ben je op gefocust. En nou ik. Dank u wel, Heer, voor al uw genade. Nu ik. Wat moet ik doen? Wat moeten wij doen? Laat elkaar vooral goed in de gaten houden. En dan blijven we precies weer bij onszelf. Net als die mensen die zeiden: Jezus, doe nou eens een wonderteken. En dan zullen wij wel zeggen of je gezaagd bent. Dat is niet Jezus ontvangen. En dan zo in zijn naam geloven. Een kind van God worden. Opnieuw geboren worden. Dan is het jij hier en Jezus daar. En je zegt tegen hem: nou, doe het dan. U moet het toch doen. Dat kan heel vroom klinken. En het niet zijn. Veel mensen denken hierbij namelijk vanuit de zonde. Maar dat is zonde. Het gaat namelijk niet om een verbetering of een opwaardering van jouw eigen leven. Alles wordt door de hemel totaal anders. Je mag denken vanuit de genade. Het gaat om je nieuwe leven, man. Je verstand, je wil, je gevoel, je gedrag, alles nieuw. Heel anders klinkt dan ook dit. Ik was een levende dode eigenlijk. Maar u hebt uw zoon Jezus gestuurd. En mijn dood ingestuurd. En nu ga ik inzien wat leven is. En nu ga ik inzien wat de waarheid is. En ik ben u dankbaar dat u dwars door me heen kijkt. Alles weet en kent van mij. Mijn gedachten, mijn plannen, mijn keuzes, mijn woorden, mijn daden. U bent echt gekomen vol waarheid en genade. Er is een wonder gebeurd. En ik mag dat wonder ook kennen. En op ditzelfde moment trekt God aan je om deze woorden van vanmorgen woorden te laten zijn die de Geest wil gebruiken. Om je wakker te maken. Op te wekken. Opstaan uit je dood. Woorden die je niet moet tegenstaan. Dat is opnieuw geboren worden. Ontvangen. En dat in grote verwondering. En diepe dankbaarheid. Ik wil hierbij, juist hierbij, de grootheid van het kruis. En de dood van Jezus Christus noemen. Je zou denken dat iemand die perfect in het hart en in de gedachten van iedereen kan kijken. Die precies weet wat iedereen denkt en voelt. En van plan is. Je zou denken dat zo iemand ook heel goed in staat zou zijn om door zijn leven heen te loodsen. Zonder enig gevaar. Hij kan, heel simpel, alle slechte gedachten en plannen doorzien. En maken dat hij wegkomt, toch? Jezus zou dat kunnen. Als hij dat zou willen. Maar dat wilde Jezus niet. Hij wist wat er in mensen omging. En juist zo koos hij wanneer en waar en hoe en waarom hij zou sterven. En hij deed dat voor jou. Durf je nou jezelf los te laten? Durf je nou jezelf over te geven aan hem en hem te ontvangen? Alleen maar ontvangen en dan maar zien wat er gebeurt. Durf je dat? Durf je dat voor jezelf? Durf je dat in de kerk? Durf je dat te midden van al die discussies over, het gaat niet goed met de gereformeerde kerk. Durf je Jezus te ontvangen. En dan maar zien wat er gebeurt. Want we hebben het hier wel over de grootheid van Jezus, hoor. En als je Jezus Christus en zijn kruis ziet als de grootste glorie. En hem zo ontvangt. Dan zul je echt geloof. En leven hebben. Nu al. Amen.
God. En met het oog op de voorbeden het volgende. Afgelopen week kreeg bericht dat uit onderzoeken bij zuster Nicolai is gebleken dat de uitzaaiingen fors zijn toegenomen. Dat de kuren worden gestopt. En ja, dat het ziekteproces dus nu zijn eigen gang kan gaan. Maar dat willen we heel graag leggen in de handen van God. Want dat proces gaat niet zijn eigen gang. Dat is ook de gang van God. Maar om die te kunnen volgen en te kunnen meemaken, is gebed nodig. Dat willen we vanmorgen samen doen. We willen ook in ons gebed denken aan de mensen die regelmatig gevangenen opzoeken in de Blue Band gevangenis. De gevangenis in Arnhem-Zuid. Om daar met de gevangenen te spreken over het evangelie. En tenslotte wil ik uw aandacht vragen. En daar zullen we ook voor bidden voor de moeder van Erik Ihu. Je zult wel denken, wie is dat dan? En dat is een van de leden van de band Kia Light. Die ook hier wel eens heeft opgetreden.
Die moeder is ziek en moet geopereerd worden aan haar rug. En dat kan het beste in Frankrijk gebeuren. Ze woont zelf in Congo. Maar dat kost natuurlijk het een en ander. De diaconie in onze gemeente heeft al een deel van het bedrag toegezegd. Mensen in de Kruiskerk is ook gevraagd om daar eens naar te kijken en erover na te denken. Je kunt natuurlijk niet de zorg voor de hele wereld op je schouders nemen, maar wel datgene wat je wegkruist en wat op je pad komt. Een folder daarover vindt u in uw postvak vandaag, dus leeg dat meteen ook even. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, u hebt u bekendgemaakt in deze wereld door de aarde te maken, door de mensen te maken. U bent zichtbaar in de schepping waarin we leven. Diezelfde schepping die zo beschadigd is, we merken dat zeker ook aan onszelf. Ziekte en lijden en sterfte zijn zaken die bij ons leven zijn gaan horen, maar ook ongeloof en gevangen zitten in onszelf. Ook als we best bewondering hebben voor u veel zelfs en ook veel weten over uw genade en dat willen gebruiken en willen ontvangen, dan nog. U vraagt dat we tot het besef komen dat u ons compleet omkeert. Dat u ons leven opnieuw bouwt. Ook nu komt u nog steeds tot ons met woorden van liefde. Woorden van genade en geloof. Woorden van ruimte. Woorden die we kunnen verstaan, die de behoeften van ons hart openleggen. En u vervult onze diepste verlangens. Maar we hebben het ook nodig dat die aan het licht gebracht worden. Want wij leven vaak over dingen heen. We leven soms langs de dingen heen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar u komt ons in de Bijbel openleggen. Uw woord legt ons uit. De Bijbel duikt in ons leven en niet andersom. En daar danken we u voor. Dat u zo'n God bent. Vader, hier zijn wij. Maar wie zijn wij? Wie zijn wij ten diepste? U weet dat als geen ander, want u bent God. U kent ons zo goed, beter dan wij onszelf kennen. U wilt ons laten groeien in zelfkennis door uw evangelie. Dat goede bericht, dat echte overwinningsbericht, dat sterker wil zijn dan wij zelf zijn. En dat kunt u, want u bent heilig en u bent machtig en u bent groot en u bent indrukwekkend. En zo'n enorm liefhebbende vader. Onze woorden komen glans en diepgang tekort om u te aanbidden. Alle eer aan u. En maak van ons alstublieft steeds mooiere mensen. Nieuwe mensen. Wedergeboren mensen. Zuiverder voor u. Dan gaat er echt een nieuwe wereld voor ons open. Dat verandert ons volkomen. Voor onszelf. Voor anderen in de kerk en onze gezinnen en in deze samenleving. We danken u voor het goede nieuws dat Jezus is gekomen om mensen echt te bevrijden. Van zichzelf, van hun systemen, van hun eigen instemming. Om mensen vrij te maken voor verandering vanuit de hemel door de kracht van uw geest. Vader in de hemel. Wij dragen vanmorgen samen aan u op. Zuster Nicolai, broeder Nicolai, hun kinderen. Wilt u hen omringen? Nu ze gezet zijn bij de grenzen van wat medisch mogelijk is. Heren, wilt u het ziekteproces in uw handen houden? En vooral ook de harten van uw kinderen vasthouden. En troosten. Moed en kracht geven. Zoals u dat wilt geven in uw beleid, ook met hen, zo heel persoonlijk. Want u kent hen als geen ander. U weet ook wat zij nodig hebben om bij u te kunnen blijven. in dit hele proces. Vader in de hemel, we willen aan u opdragen degene die regelmatig gevangenen opzoeken in de gevangenis met het evangelie. En we bidden u, geef dat de mensen daar de vrijheid in Christus mogen ontdekken. Het bevrijdende evangelie mogen leren kennen. En zich omkeren naar u toe. De enige die mensen werkelijk vrij kan maken. Heere, wilt u ook daarvoor moed en wijsheid geven? Wilt u naar uw belofte door uw geest de woorden in hun mond leggen die zij moeten spreken op dat moment, op die plek? En wilt u dat werk zegenen? Vader in de hemel, wij bidden u ook voor Elisabeth Ihu, de moeder van Erik, die voor haar operatie afhankelijk is van de naaste liefde van anderen. We danken u voor alles wat er al tot stand gekomen is en we bidden u, wilt u ook door ons en door de mensen in de Kruiskerk en de mensen die we benaderen, wilt u ervoor zorgen dat ze de operatie die ze nodig heeft ook kan ondergaan. Wilt u ook dat zegenen. En Heer, morgenavond hopen we hier weer bij elkaar te komen voor de gemeentevergadering over Villa Klarendal en over het kinderwerk in onze gemeente waar zo ongelooflijk veel kinderen mogen zijn. Heer in de hemel, we bidden u, wilt u ons dan weer bij elkaar brengen in de goede sfeer van veel verwachting hebben. Van zien wat u doet in ons midden. En hoe we daarmee omgaan. En dat we elkaar daarin kunnen helpen. En niet in de laatste plaats door onze gebeden. Wij bidden u om uw zegen over het gebedsuur dat plaats zal vinden. We bidden om uw verhoring voor gebeden rondom de kerkdiensten. Heere, wilt u ons telkens weer tegemoet komen, ons in uw armen nemen, als mensen die u door en door kent. Jezus Christus, vol van waarheid en genade. Wat schitterend dat u zo God wilt zijn. Vader wilt zijn. Jezus Christus wilt zijn. Zoon en verlosser. Heelmaker. Heilige Geest wil zijn. Om te wonen en te werken in de levens en lichamen van mensen. Om ze opnieuw geboren te laten worden. U zij alle eer. Amen. De liefdegaven die we in de collecte geven, die zijn vanmorgen gestemd voor evangelisatie in Venlo. Tijdens de collecte krijgt u, daar moet u even goed op letten, daar moet u echt even aandacht aan geven, krijgt u te zien waar de kinderen in de kinderbijbelklas vanmorgen mee bezig zijn geweest met die donkere tunnel en dat licht aan het einde. En daarbij zullen ook wat foto's zitten, misschien wel van uw eigen kind, je weet maar nooit. Mooi, hè, al die kids. Daar gaan we dus morgenavond ook over praten. Zorg dat u erbij bent. Zonder u wordt het niks. Dus. Onze slotzang, Psalm 66, vers 3, 5 en 7. Ons loflied voor God. Zegen van de Heere, draag die met u mee in deze nieuwe week en deel daarvan uit aan uw naasten. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.